Welkom bij Onvolwassen Jeugdrecht, een podcast waarin oud-advocaat Rogier Schelen en advocaat Marco Erkens met elkaar praten over problemen in de jeugdzorg vanuit een juridisch oogpunt.
Dus daar zit gewoon voor mij een stuk rechtsongelijkheid tussen een kind wat getrouwde ouders had en niet. Goeiedag luisteraars, kijkers, bij alweer een nieuwe aflevering van Onvolwassen Jeugdrecht, de podcast.
Ik moet wel wennen dat we wat meer omhoog moeten kijken, Marco. Dus ben benieuwd of dat...
Camera. Ja. Wat hebben we vandaag? Een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. 13 november 2025.
Ja, een uitspraak. En dan daarna komen er wat mij betreft nog een paar uitspraken die natuurlijk gerelateerd zijn.
Ja. Maar wat is zeg maar heel kort eigenlijk de juridische casus?
Ja.
Een minderjarige die vraagt aan de rechter, joh, wil jij even het ouderlijk gezag van een van mijn ouders, in dit geval een niet-biologische moeder, beëindigen?
Ja, dus dat is met een briefje vaak, hè? Dus dan, want ik was daar heel de tijd naar op zoek, hoe heet nou ook weer... Je hebt zo'n vrijwilligersorganisatie die
de kinderrechtswinkel.
De kinderrechtswinkel, ja. Dus kinderen kunnen... Je ziet wel eens dat kinderen zelf een brief schrijven, maar over het algemeen gaat het via de kinderrechtswinkel. Die helpen dan inderdaad zo'n briefje op te maken. En dan weten ze ook gewoon naar wie ze dat moeten sturen.
Ja.
En dat kan ook gewoon desnoods op een ansichtkaartje, zeg ik altijd maar. Maar wel blij dat het bestaat.
Ja. Hoe ermee om wordt gegaan is moet ik zeggen, wat ondoorzichtig.
Ja. Want ik heb daar nog even een vraag over, voordat we daarover beginnen. Ik heb dat maar één keer meegemaakt. En dat was de rechtbank Rotterdam. En daar was inderdaad een kind die had ook de rechter aangeschreven. En ik werd toen op een gegeven moment gebeld door de betreffende moeder.
Ja.
Van, ja, meneer Schelen, wilt u mij dan bijstaan in die zaak? Want dat kind dat... Ik weet niet meer precies wat, maar in ieder geval ook de x-aantal dingen verzocht. Of in ieder geval via zo'n informeel briefje. En ik zei, nou prima mevrouw, dan ga ik met u mee naar die zitting. Dus nou, ik mee naar die zitting.
Nee, ik kom niet binnen.
Nee, u gaat niet binnen.
Nee, zeker bij Rotterdam niet.
En ik zeg, hoezo niet? Ja, nee, rechter wil het niet, want het is alleen maar voor, het is informele, informele rechtspraak. En ja, maar... Ik zeg, ja, maar luister, ik heb wel bombardier gemaakt. Ik zeg, ja, maar er gaan hier dingen besproken worden die natuurlijk wel heel juridisch kunnen zijn. En misschien gaat de rechter hier ook nog eens een keertje een oordeel over vormen. En ik wil daar natuurlijk namens mijn cliënt, die wellicht ook wel het een en ander hierover op heeft op te merken, wil ik toch wel gewoon duidelijk maken aan de rechter, hè, hoe wij er tegenaan kijken, hoe moeder er tegenaan kijkt. Hoop gedoe en bodes voor de deur natuurlijk. Je kent het allemaal wel. En, maar uiteindelijk mocht ik dan mee naar binnen. Maar ik mocht niks zeggen.
Maar moeder was uitgenodigd.
Ja, dat
Jij
was...
Jij ging mee met moeder.
Ik ging mee
met
moeder.
En dus moeder, dus het recht op bijstand van een advocaat, ontzegt.
Ja.
Omdat het zogenaamd een
informele...
Ja, precies.
Ja, nee, dus
precies.
Dus apart, want ik zeg, het is weliswaar informeel, maar het is een informele, wat mij betreft, een informele mogelijkheid van de minderjarige.
Ja.
Maar die kan natuurlijk best wel hele kritieke dingen verzoeken.
Ja.
Ik bedoel, we gaan het vandaag hebben over, ja, ik wil dat mijn vader ontheven wordt uit gezag, of ik wil geen omgang meer hebben met mijn moeder, of wat dan ook.
Ja.
En, dan logisch dat dus op het moment dat zo'n ouder dus daarvoor uitgenodigd is...
Ja.
En die denkt, ja, ik zie, de ellende al naar voren komen. Ik wil daar wel bijstand van een advocaat in en bij.
Ja.
Maar goed, in ieder geval al met al blijkbaar dat is... voor jou herkenbaar. Ik zeg, ik mocht er dus bij gaan zitten en voor de rest mocht ik dus niks zeggen. Nou is die zaak op vers niks uitgelopen. Dus ik kan er voor de rest ook niks, dus er geen vervolg gekomen. Maar... Dus dit is ook wel iets wat jij dus herkent.
Ja, dat volgens mij, hoe gaat dat? Er komt zo'n briefje binnen.
Ja.
En in beginsel wordt een minderjarige dan wel uitgenodigd.
Ja.
Waarbij het volgens mij ook wel gebeurt dat een minderjarige niet wordt uitgenodigd.
Ja, oké.
Maar in principe wordt dan eerst een minderjarige uitgenodigd.
Zie jij de minderjarige als belanghebbende in zijn eigen...
Zeker,
Dus dan is het niet uitnodigen van de minderjarige natuurlijk ook wel sowieso wel apart.
Nou ja, oproepen dan. Of nou ja, gewoon...
Nee, als je niet wil oproepen.
En dan vervolgens is dat gesprek geweest.
Ja.
En dan gaat de rechter kijken van... Oké, wat ga ik hier verder mee doen?
Ja.
En op het moment dat de rechter dan denkt... Ik moet hier wat meer mee. Dan komt er een soort van ook tweede zitting.
Ja.
En dan worden de ouders uitgenodigd.
Ja.
Ja, en dan komt net precies de crux waar jij net over had. Maakt de rechtbank er echt een zitting van?
Ja.
Hè, dat je ook een advocaat... Of is er iets van, ook een soort van onderhands iets gebeuren... en dan kan het zijn dat je geweigerd wordt. Ja, ik zie daar verschillende dingen in. Mm-hmm. Dat is geen echte lijn.
Nee.
Maar, om maar eens even een dwarsstraat te noemen...
Ja.
Wat gewoon wel in de praktijk speelt. Als jij niet in de kans wordt gesteld... in de gelegenheid wordt gesteld als ouder... om een tegenverzoek te doen.
Mm-hmm.
Ik noem maar wat. Kind vraagt om... meer omgang.
Ja.
Dat verzoek wordt afgewezen. En dan kan een minderjarige... Daar kunnen we het straks even over hebben. Ja, ja. Kan een minderjarige een hoger beroep.
Ja.
Allemaal, nou, oké. Okay. Maar stel dat jij dan als ouder op dat moment dat overpakt. Oké, okay, mijn kind heeft die brief geschreven. Wil meer omgangs. Afgewezen door de rechtbank. Ik wil een hoger beroep. Dan zou je er tegenaan kunnen lopen.
Mm-hmm.
Dat er in hoger beroep wordt gezegd. Ja, maar moet je eens luisteren, mevrouw. U kunt niet in hoger beroep voor het eerst een verzoek doen.
Nee.
Ook daarvoor, hè, als we het hebben over onvolwassen jeugdrecht... dat is ook weer typisch iets... Ik zie daar verschillende dingen in. In de ene situatie zegt het Hof... ja, dit hangt allemaal zo nauw samen... als de wederpartij een verzoek gedaan heeft voor omgang... en dat is afgewezen. Hè, of je, mm-hmm. Moet je dan een zelfstandig verzoek doen... dan kan je ook gewoon in hoger beroep... Ja. Maar in andere situaties zegt een hof... ja, nee, maar goed, je hebt dat verzoek niet gedaan. Ja. Dus kan niet.
Ja.
Maar goed, dan moet jij dus wel in de gelegenheid zijn geweest... om dat verzoek
absoluut.
Te doen. Dus op het moment dat de advocaat geweigerd wordt...
Ja, dan weet moet jij het als ouder maar blijkbaar allemaal maar weten.
Dit is overigens sowieso iets.
Mm-hmm.
En ik heb dat zelf bij Rotterdam... meerdere discussies over gehad. Ik vind dat die heel makkelijk... de advocaat van een minderjarige wegwuiven...
Ja.
Maar heb jij, maar dat geldt ook voor als jij informant bent, je hebt geen recht op een toevoeging.
Nee.
Maar volgens mij maakt de rechtbank ervan, dan heb je ook geen recht op een advocaat.
Nee,
maar mij is dat wat anders. Een minderjarige ook. Als een minderjarige, ja, die kan dus gewoon een verzoek doen.
Ja.
Hè, een bijzondere curator, ik noem maar wat. Dat kan een minderjarige zelf doen. Kan die natuurlijk ook aan een advocaat vragen.
Zeker.
Maar stel dat jij wordt opgeroepen als minderjarige. En in de situatie van uithuisplaatsing.
Mm-hmm.
En je bent al uit huis geplaatst. Dan krijg jij zelfs nog gewoon toevoeging ook
daarvoor.
Dus jij kan die minderjarige bijstaan. Maar ja, als jij vervolgens niet wordt toegelaten. Hè, tot een minderjarige. Maar waarom zou een minderjarige geen... advocaat mogen
zeker, omdat de minderjarige in zijn of haar eigen informele verzoek belanghebbende is. Dus je zou gewoon recht moeten hebben als advocaat. Kijk, weet je, ik denk dan toch ook dat de rechtspraak er alleen maar bij gebaat is... als een verzoek ook gewoon goed en duidelijk en volledig wordt gedaan.
Ja, en ook gecheckt is.
Gecheckt is. Kijk... nou, heel simpel, meest voor de hand liggend. Een minderjarige kan bijvoorbeeld bepaalde problemen ervaren. En zeggen van, nou, ik wil graag een bijzonder curator hebben.
Ja.
Nou, ik heb dat wel eens gedaan voor een minderjarige. Dat ik een verzoek heb gedaan. Hè, benoeming tot bijzonder curator. Nou, ik mocht dus dan blijkbaar niks meer daarna. Ik mocht alleen indienen. Maar aan de andere kant denk ik van, nou oké, okay, ja, het is heel raar, want het is dus wel aangenomen. Het is dus wel gewoon, mijn verzoek is natuurlijk gewoon ook behandeld,
ja, precies.
Maar zonder mij.
Ja.
Maar ja, weet je, ja, dus, maar ja, weet je, dan ben ik toch nog in ieder geval verheugd, plat uitgedrukt blij, dat ik in ieder geval die minderjarige dan in ieder geval nog heb kunnen helpen met een goed en te degen verzoekschrift, dat in ieder geval duidelijk in staat wat hij of zij wil.
Ja.
He, dus,
maar het is raar en het
maar wat
niet.
Je zegt, op het moment dat men zegt van ja, maar u heeft hier geen toevoeging voor, oftewel geen gefinancierde rechtsbijstand. Dat is een regeling die de Raad voor Rechtsbijstand blijkbaar bepaalt, want het heeft niks te maken met wat de wet voor deze in de rechtspraak wil.
Nee.
He, apart, maar goed, en ik wilde nog eventjes, voordat we verder gaan, met jouw toestemming, wil ik nog één ding naar voren brengen. Het gaat hier vandaag natuurlijk in deze uitzending over de informele rechtsingang die een minderjarige of minderjarigen, hè, als het broers en zussen zijn, als die, of die die hebben. Nou, prima. Toch vind ik het een moeilijk onderwerp. En waarom? Ik heb namelijk toch ook wel diverse keren meegemaakt dat ouders of een ouder, hè, die in strijd zijn met elkaar in de zogenaamde vechtscheiding, het eigenlijk gewoon de vechtscheiding gaan spelen via de kinderen.
Ja, ja, zeker.
Dus dan kan het een natuurlijk een...
Al dan niet bewust.
Nou ja, maar het kan een bewuste keuze zijn van een ouder. Hè. Laat me eventjes gewoon zeggen, kinderen wonen bij moeder. Kinderen willen niet meer met vader om. Of althans, die moeder heeft een hekel aan vader. En ook gedoe natuurlijk, vechtscheiding. En de vader is dit en dat. Dus, hè, een beetje een situatie die we wel vaker zien. Kan ook andersom, maar even als voorbeeld. Dat die moeder denkt van, nou, ik heb nou eigenlijk al twee keer wel geprobeerd en het lukt hier keer niet. Ik laat mijn kind wel gewoon, of de kinderen laat ik dan wel een brief schrijven naar de rechter. Want, dat komt toch wel anders over en dan laten we het spelen via...
Of kosten.
Ja, kan ook, kosten. Ja, een hele goeie. Want ja, blijkbaar wil die rechtbank geen advocaat erbij hebben, dus je hebt ook geen kosten. Maar, hoe zie jij dat? Dus jij herkent het blijkbaar. Maar wat mij aangaat, is daardoor, is om die reden ook natuurlijk de functie van bijzonder curator natuurlijk in het leven geroepen. Dat je zegt van oké, dat moet je niet willen.
Ja.
Alleen, ik weet dat jij ook wel bijzonder curatoren kent. Is nou jouw idee dat de plicht van de bijzonder curator nou ook is om voor zichzelf een perceptie te genereren van, wat doe ik hier? Ben ik hier nu voor het kind bezig of ben ik hier indirect bezig voor de ouder? Of zegt de bijzonder curator voor zichzelf van, die vraag ga ik me niet afvragen en ik dien gewoon...
Nee, de bijzondere curator is er voor het kind.
Ja, ja.
Waarbij het niet zo is dat de bijzondere curator doet wat het kind wil of vindt.
Oké. Nee, want ik ben geen bijzonder curator, dus...
En, ook nee, en dat geweest, is een beetje, als je praat over... Hè, jij zegt van, ja, zo'n kind komt dan in zo'n situatie terecht. Mm-hmm. Laten we helder zijn dat natuurlijk gewoon de hele lastige dingen zijn in het werkveld waarin we zitten. Waarin je met beide situaties te maken hebt.
Ja.
Hè, dus je hebt, mijn cliënt is zowel de moeder... die zegt, ja, omgang met het kind, dat kan absoluut niet. Hè? Nee. Want vader is een groot gevaar. Hè? Ja. En om die reden. Als de vader die zegt, ja, mij wordt omgang tegengehouden met het kind. Met allemaal beschuldigingen die helemaal nergens op slaan.
Mm-hmm.
Daar heb je mee te maken. Ja, wat is waarheid? Hoe wordt het onderbouwd? Hoe weeg je het af?
Tuurlijk.
Dat is hetzelfde met dus het kind die iets vraagt.
Ja.
Ik denk, aan de ene kant is het superbelangrijk en mag dat echt niet onderschat worden dat een kind niet gek is.
Nee.
En een kind heeft ook recht op een mening, moet ook voldoende informatie krijgen en die mening moet heel zwaar wegen. Maar
absoluut.
Dat wil niet zeggen dat er dus maar gebeurt wat een kind vindt.
Vindt.
Allee, ja, en dat is dus elke keer natuurlijk de afweging die gemaakt wil worden. Hoeveel gewicht hecht ik, in dit geval als rechter, maar als advocaat moet je er natuurlijk ook naar kijken, aan wat een kind zegt. Ik was laatst op een conferentie. En toen was er ook, dan wordt het natuurlijk heel ingewikkeld.
Mm-hmm.
Een kind die heeft weerstand.
Ja. Weerstand in de zin van...
Die heeft een mening.
Ja,
heeft een mening.
Okay, ja.
Mening. En dan denkt die professional, die denkt, ja, maar dat is niet jouw echte mening.
Okay.
Die is tot stand gekomen onder een loyaliteitsconflict waarin jou verkeert.
Ja.
Oké. En dan hoor ik die professional zeggen, ik vind het voor mij is de uitdaging om dat kind terug te brengen naar zijn echte, eigen mening.
Mm-hmm.
Ja, en dan ben ik hem al een beetje kwijt.
Mm-hmm.
Want oké, dus hoezo oordeel jij als professional dat wat jij nu hoort en ziet, dat niet de echte mening is? En wanneer vind jij dan als professional, als het kind dan wat anders zegt, oh nee, maar dit is wel jouw echte mening in jouw belang. Nee, weet je wel? Op een gegeven moment heb je er ook mee te maken natuurlijk, dat een kind natuurlijk ook, dat kan al heel simpel zijn, Het kind zegt geslagen te zijn door een ouder. De ouder zegt, het is gewoon niet waar.
Maar, nee.
En het is niet zo zwart-wit dat het dus maar wel geslagen is. Of dat er niet geslagen is. Mm-hmm. Dat kan hem ook zijn.
Het kan in beleving zijn, hè?
Het kan
in beleving. Het kan een beleving hebben. Hè? Dus kan voor een kind misschien uiteindelijk een hele beleving worden van ik ben geslagen.
Een oude jongen
kan,
die zegt, ik heb bijna niks gedaan. Of er is ook... Of vervolgens is er één keer iets gebeurd en zit dat in de beleving van, ik word echt heel vaak. Het is, we hebben het bekende spreekwoord, kinderen en dronken mensen spreken altijd de waarheid. Ja. Nou,
alleen dronken mensen dan.
Nou ja, ook niet denk ik, maar...
Nee, ik begrijp wat jij bedoelt. En die
dat maakt het zo lastig.
Nee, absoluut. Dat maakt het heel lastig, maar je hebt ook bijvoorbeeld... Ik had ooit eens een keertje een rechter, dat was toen in Arnhem. En dat was een zaak, maar die zei van, luister, hoe het ook went of keert, dit kind woont al langere tijd, was toen bij die vader, en het was een vrouwelijke recht. En die zei van, hoe het went of keert, en of het nou wel of niet zo is, het kind woont dus dusdanig al lang bij deze vader, die ook waarschijnlijk heel erg autoritair is. Het is een waarheid geworden voor het kind.
Ja, precies.
En iets wat dus daardoor een waard is geworden, is ook een waard. Want zo werkt het hele leven. Alles wat je om je heen meemaakt, bewordt ook voor een deel waarheid. We worden iedere dag bestoken met dingen die je wel of niet meer kan filteren. Dus op een gegeven moment worden dingen waarheid.
Ja.
En daar moet je reëel in zijn. Dus eigenlijk... Kijk, ik denk wel dat als het hebt over hele zware aantijgingen... Ja, die moet je natuurlijk wel goed gaan onderzoeken. Maar het gaat over van, ik wil gewoon geen omgang meer met mijn vader of met mijn moeder. En ik wil het niet. Op een gegeven moment kan je daaraan blijven trekken en doen. Maar als het zo is, dan is het toch zo.
Ja.
Lijkt mij.
Ja.
En ik zeg alleen op het moment dat het natuurlijk inderdaad extreme dingen... Dan moet je natuurlijk gaan denken van ten eerste serieus nemen. Maar ten tweede ook wel goed onderzoeken.
Ja.
Maar kijk, weet je, omdat natuurlijk de wet ook natuurlijk zegt over de leeftijd... We hebben dus een kind van 12 jaar of ouder. Dus de eerste instantie kan zo'n informele rechtsingang bij de rechtbank ingaan. Maar kan ook jonger zijn als dit kind een redelijke waardering van zijn of haar belangen kan maken. Maar hoe zie jij dat dan? Ik bedoel, zeg nou dat we een relatief wijs kind van 8, die komt wijs over...
Nou ja, ze
en die zegt,
natuurlijk...
mijn vader, daar wil ik niet heen en blablabla. Bla, bla, en ik wil mijn vader uit gezag. Een kind van 8.
Ja. In de wet staat natuurlijk dat het recht om gehoord te worden begint vanaf 12.
Ja.
In de praktijk is het nu al 8 geworden.
Ja.
Dus ik denk dat die leeftijd sowieso naar 8 is verschoven. Alsnog is het ene kind van 8 niet het andere kind van 8. Ik denk dat je daar al wel altijd naar moet kijken. Past het bij een kind?
Ja.
Ouders vragen dat ook wel eens. Is mijn kind verplicht. Die krijgt een uitnodiging.
Ja, ja.
Nee, het is niet verplicht. En als jij denkt dat het niet belastend is, of net zoals een ondertoezichtstelling. Weet je wel, jij bent 8 en je staat onder toezicht. Aan de ene kant heb je ermee te maken. Want er is een mevrouw of een meneer waarmee je moet praten en die gaat iets vinden. En je merkt ook dat jouw ouders daar... Ja, dit is toch iemand die invloed heeft. Aan de andere kant, het concept van een ondertoezichtstelling. Ja, daar hoop je inderdaad dat je dan een kind van 8 niet hoeft uit te leggen.
Nee,
weet je, dus wat moet hij daarvan vinden? Nou, dus dat is allemaal... Maar ik ben heel erg voor het horen en serieus nemen van een kind. Hoe moeilijk dat ook is.
Maar ook bijvoorbeeld als een kind van 8 eenhoofdig gezag vraagt.
Nou ja, dat is dus waar we het over hebben vandaag.
Ja, nee, dus sorry. Ja,
teruggeven naar de casus.
Dan komen we daar,
dit is dus een informele rechtsingang. Kind schrijft een brief. Overigens kan de informele rechtsingang dus ook zijn iets wat de kinderrechter hoort tijdens een kindverhoor.
Ja. Dat is niet thuis.
Het gaat erom dat het is een ambtshalve beslissing van de rechter op basis van wat de rechter hoort van het kind.
Dus je zou kunnen zeggen dat, noem maar wat, er is een zaak aangespannen door ouders in de vechtscheiding.
Ja.
Kind wordt gehoord, noem maar wat, de moeder die zegt ik wil maar dat de omgang is van 2 uur per 2 weken. Kind wordt gehoord en die zegt van weet ik het. Mijn papa luistert niet naar me. Ja. En ik heb, ik heb medicijnen nodig. En papa wil dat die ik in noem maar wat.
Ja.
Dan zeg jij dat een rechter wel gewoon in die lopende zaak al dit als een informele rechtsingang precies zou kunnen zien.
Ja, die kan dan zeggen, ambtshalve, op basis van wat het kind mij heeft verteld. Mm-hmm. Even los van wat dus de ouders hebben verzocht.
Ja.
Wat ter tafel ligt, neem ik deze beslissing.
Okay.
Want mij is gebleken dat het kind daar prijs op stelt en dat in het belang is van het kind. Ja, okay. Dus dat kan ook de informele rechtsingang zijn. Nou, en wat gebeurt er in deze zaak?
Ja.
Kind verzoekt één hoofd gezag.
Bij twee dus, moeders, hè?
Ja, en dus beëindiging van het gezag van, nou in dit geval de niet-biologische moeder.
Kind is 16.
En de rechtbank kent dat toe.
Ja, één hoofd gezag, ja.
Één hoofd gezag. En ik las die uitspraak en toen was ik in verwarring.
Oké. Okay.
Want ik denk, maar dat kan dus niet. Als we praten over de informele rechtsingang, dat is artikel 377G van boek 1 burgerlijk wetboek.
Ja.
En als je kijkt naar de jurisprudentie daarover, dan kan dus een minderjarige een beperkt aantal verzoeken doen.
Ja.
Maar één hoofd gezag valt daar niet onder. Dus ik was verbaasd. Nou, dus ik heb het even op een rijtje gezet. En dat, dat maakt het eigenlijk wel heel interessant.
Mm-hmm.
Wat is mijn analyse over de juridische constellatie van gezag? Het gaat hem in de eerste plaats om dus een informeel verzoek om het gezag te beëindigen van één ouder.
Ja.
Dus je hebt
de oude waar
gezamenlijk ouderlijk gezag. Ja. En een kind vraagt eenhoofdig gezag. En dan maakt het dus een verschil of er een huwelijk is geweest of geen huwelijk. En op grond van de wet, dat staat ook in die uitspraak, wordt een huwelijk ook, dat geldt dan ook voor een geregistreerd partnerschap.
Ja.
Maar dat is het verschil. En dat maakt dus direct een stukje rechtsongelijkheid.
Mm-hmm.
Als jij het kind bent van ouders die met elkaar getrouwd zijn geweest, dan heb jij dus toegang tot een verzoek om eenhoofdig gezag te doen.
251a.
Ja?
Ja.
Als er een huwelijk is geweest. Is dat huwelijk er niet geweest, dan is jouw rechtsingang 377g.
Ja.
En dan kan het niet.
Want dat gaat over omgang en informatie.
Omgang en informatie en hoofdverblijf valt volgens mij ook nog.
Dat is ook het verschil, hè, tussen 300 artikelen en de 200 reeks.
Ja.
Dus, want je hebt ook 370 wat gaat over omgang.
Ja.
Maar dat gaat over omgang tussen niet gezaghebbende ouders. Althans, de een wel gezag,
ja, ander niet. Ja. Dus daar zit gewoon voor mij een stuk rechtsongelijkheid tussen een kind wat getrouwde ouders had en niet. Even voor de hele fijnslijperij.
Dus jij baseert jouw juridische conclusie op basis van het feit dat het eenhoofdige gezag van 251a lid 4 BW, hè, waarbij je minderjarig dit zou kunnen doen, omdat het staat binnen de 200 reeks, dat het dan ook valt alleen.
Het staat gewoon daar in die wet, staat wanneer dat is. En dat staat in het huwelijk.
Oké. Okay.
En er is verder geen andere rechtsingang. Nou, en op het moment dat je dus kijkt naar 377G. De informele rechtsingang. Waar ook wel natuurlijk juridische koppelingen aan zitten.
Mm-hmm.
Met informatie en omgang. Maar daar, dat is ook gewoon wat mij betreft vaste jurisprudentie.
Ja.
Kan je als minderjarige daar niet vragen om eenhoofdig gezag. Oké, dus dat is het eerste aspect.
Ja.
Beëindiging, gezamenlijk, ouderlijk gezag, informele rechtsingang, wel of geen huwelijk. Tweede aspect is, dan gaan we de andere kant op.
Mm-hmm.
Het gezag is beëindigd en jij wil dat het hersteld wordt.
Ja.
Daar,
als kind zijnde.
Als kind zijnde, daar is in principe geen rechtsingang voor. Nou, en dan wordt het ook weer heel interessant. Want dan hebben we dus een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland.
Mm-hmm.
En die zegt dan, Ja, dat kan wel. Dat is niet geregeld.
Rechtbank Noord-Nederland.
Noord-Nederland, oh, ik zei minder ja. Noord-Nederland. Ja. Dat is niet geregeld in de wet. Maar, en dan maakt die rechter een verwijzing naar een WROC-rapport. Naar de General Commons 14-16, naar 8 EVRM.
Ja.
Naar andere minder dringende richtlijnen, zoals de Guidelines on Child-Friendly Justice. En die zegt van ja, Nederland voldoet daar niet aan.
Mm-hmm.
Ik geef dit kind wel
de mogelijkheid.
Die rechtsingang.
Ja, voor herstelgezag.
Waarbij, moet ik toegeven, dit natuurlijk wel een hele bijzondere casus was. Want eerst was het gezamenlijk gezag beëindigd.
Ja.
En toen woonden ze bij moeder en het kind wat ouder en woonde nu bij vader.
Vader.
En vader was het ermee eens en moeder was het ermee eens. Iedereen was het er eigenlijk mee eens. Maar ja, de vraag is, als rechter moet je wel natuurlijk de wet toetsen.
Het is wel, er is natuurlijk geen echt daadwerkelijk een wettelijk kader voor. Maar belangrijk ook even te vermelden is, in wat je er net al stelde, of al aangaf, dit is een zaak waarbij ouders ook gehuwd zijn. Hè? Dus wel van belang natuurlijk. Je ziet dus eigenlijk dat wellicht ook nog
steeds
meespeelt. Als ouders gehuwd zijn, is er blijkbaar meer mogelijk voor het kind qua informele rechtsingang.
Ja.
Typisch, maar het is zo dan dat ze niet gehuwd...
Want we hebben overigens zo'nzelfde situatie. Mm-hmm. We hebben ook een uitspraak van het Hof Amsterdam.
Mm-hmm.
Volgens mij was het ook mijn zaak overigens. Maar daarvan zegt dus het Hof van nee. Die rechtsingang is er niet.
Ik heb die zaak niet gezien, maar ik bedoel...
Nee. Dus ook daar zie je weer verschillende jurisprudentie. Wat verder niet zo heel vaak voorkomt natuurlijk. Maar wat op zich wel weer, denk ik, gewoon te denken geeft.
Nou ja, kijk, wat ik wel dan wilde aangeven is... Als je het hebt net over de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Hè, dat is die uitspraak van 12 of 23 april 2025.
Ja.
Ik zie daar niet de onderbouwing in van... Hè, dus de rechtbank zegt van... Nou ja, voor mij is het niet mogelijk om de aanleiding van jullie vraag te bepalen... als jullie voortaan een belangrijke beslissing over uw zelfstandig kan nemen. Oftewel eenhoofdig gezag.
Ja.
Maar daar zie ik vast in de overwegingen geen koppeling over of ze wel of niet, ze waren dus niet gehuwd. Maar daar zie ik dus niet die koppeling van aangezien ouders niet met elkaar gehuwd zijn.
Nee,
dus
hier is...
Dus snap je, voor de volledigheid had de rechtbank dat wel in de overwegingen dan mee moeten nemen. Van nou oké, ik heb hier geen bevoegdheid of ik heb geen wettelijk kader hiervoor aangezien jullie ouders, hè, want het ging over die kinderen die dat vragen, aangezien jullie ouders nooit gehuwd zijn, heb ik hier ook geen wettelijk kader voor om dat te toetsen.
Nee.
Snap je?
Dus het enige wat de rechter zegt, het is niet mogelijk op grond van de wet. Nou ja, dat is dus maar, dat komt omdat ze niet getrouwd waren. Ja. Want als ze wel getrouwd waren, was het wel mogelijk op grond van de wet. Tenzij, dat is natuurlijk weer even de valkuil, tenzij de rechter in het kader van de echtscheidingsbeslissing al een beslissing heeft genomen. Dus als er tijdens de echtscheidingsprocedure verzocht is door een van de ouders voor eenhoofdig gezag, en daar is een beslissing over genomen, en dan zegt vervolgens twee jaar later een kind informele...
rechtsingang? Helder.
Die toelichting... Nogmaals, voor mij was het ook... we gaan uitzoeken op een rijtje zetten, en als luisteraars die ook werkzaam zijn in dit vakgebied denken... Hey, jij reageert ook zo. Hè, van, zo heb ik dat niet bekeken. Nou ja, misschien zit ik ook naast. Maar ik denk, volgens mij werkt het wel zo. En is dat best gewoon een inzicht ook in...
Op basis van de jurisprudentie die jij hier nu voorlegt... zie je continu één op één liggen... of kan je één op één neergelegd krijgen van... Nou, op het moment dat ouders... gehuwd waren, wordt er wel blijkbaar een informele rechtsingang gegeven en andersom dus niet. Dus zal dit de reden zijn. Alleen, het is typisch dat het nooit in de overwegingen duidelijk wordt gespecificeerd van ouders zijn gehuwd. Dat zie je dan wel, ouders zijn gehuwd.
En daar, omdat dus in enig geval is het de 377G en in het andere geval is het die 251 A of B, wat was het?
Maar ja, Kijk, dan kom je natuurlijk nog wel in het kader van deze podcast ook natuurlijk dat we erover moeten nadenken van oké, waarvoor wordt hier dan door de rechtspraak toch niet een, dan wel een prejudiciële vraag neergelegd bij de Hoge Raad van op het moment dat ouders niet zijn gehuwd geweest, waarom kunnen we dit nu niet analoog toepassen?
Ja,
ja,
ja bedoel, want dat is inderdaad dan de vraag. Dan, ja, maar ja. Hè, de wet biedt wel de situatie voor als je ouders gehuwd zijn of geregistreerd partnerschap hebben. In het andere geval biedt de wet die mogelijkheid niet. Ja, dat is natuurlijk wel...
Maar is dat in het belang van het kind?
Ja.
Ja, die dat onderscheidt.
En dan zeker kind, als je niks aan doen. Rechter dan in de situatie van herstelouderlijk gezag... Mm-hmm. Hè, ook nog eens een juridisch kader weten schetsen... dat wij de Nederlandse wet eigenlijk niet voldoet aan de Europese normen.
Ja.
Ja,
ja, ja, ja nee, dat absoluut. Het had inderdaad beter...
Wat ik in het laatste staatje van... deze problematiek nog wilde uitwerken, is hoe gaat het dan met hoger beroep?
Ja.
Want nou, jij hebt dus als minderjarige een verzoek gedaan.
Ja.
Je bent het er met de beslissing niet eens. Kan jij dan in hoger beroep?
Ja.
Nou, en dan is de regel eigenlijk...
Hoge Raad 2015, hè?
Jij kan in hoger beroep, mits jij daarin vertegenwoordigd wordt.
Nou, het ligt aan wat je verzocht. Want bedoel, je kan, als jij een verzoek doet bij de rechtbank, ik zou graag een bijzonder curator willen hebben.
Ja, ja.
De rechtbank wijst dat af. Daar kan je als minderjarige weer via een informele rechtsingang, kan je in hoger beroep, kan je op eigen naam.
Ja, maar dat heet dan niet de formele rechtsingang. Dan is het gewoon een verzoek om bijzondere curator.
Nou, nee. Je kan dus... Als minderjarige kan jij via een informele rechtsingang de rechter vragen... wilt u een bijzonder curator voor mij benoemen?
Oké, ik hoor wat je zegt, maar dat staat gewoon in de wet. Dus de 250 biedt de mogelijkheid. Er staat gewoon, wie kan om een bijzondere curator verzoeken? De minderjarige.
Ja, oké. Dan zou je kunnen zeggen inderdaad in het kader van deze uitzending... dan is dat geen informele rechtsingang. Maar
nee, precies.
Het gaat er wel even om, omdat... Als je kijkt naar de Hoge Raad 2015, wordt dit stukje ook wel enigszins behandeld.
Ja.
Even voor alle duidelijkheid. Op het moment dat een minderjarige een bijzonder curator in het kader van 250 boek 1 verzoekt, wordt afgewezen, kan de minderjarige in hoger beroep.
Zonder dat hij
vertegenwoordiging of wat dan ook.
Ja. Maar,
en dan kom je op die
maar
andere
wat heeft hij wel nodig?
Nou, zeg maar.
Een advocaat. Want dat zie ik helemaal niet terug in die uitspraken. Maar dat zijn dus twee elementen. Dus inderdaad, een minderjarige kan zonder vertegenwoordigd worden in hoger beroep tegen zo'n uitspraak. Maar hoger beroep moet wel ingesteld worden door een advocaat. Op het moment dat hij een minderjarige informele rechtsingang heeft gedaan, informatieomgang.
Ja.
Ook niet mee eens, wil ook in hoger beroep. Of bijvoorbeeld hè, gezag in het kader bij een of gezag bij huwelijk. Dan moet hij vertegenwoordigd worden.
Ja.
Dat kan dus een bijzondere curator zijn.
Of de ouder.
Of een ouder. Een ouder kan ook zeggen, nou, ik vind dat goed.
Ja.
Maar alsnog heb je wel een advocaat nodig.
Dat ben met je.
Dat staat steeds niet, maar dat is weer een aparte vereiste.
Ja.
Ja, je hebt voor hoger beroep wel een advocaat
dat klopt.
Nodig.
Maar voor alle duidelijkheid. Het kind woont bij de vader. Ja.
Ja.
En die zegt, luister, ik wil graag dat mijn vader in het gezag komt. Want feitelijke situatie, of de juridische situatie, feitelijke situatie moet je weer gewoon gelijkwaardig trekken. Hij neemt goede beslissingen, bla 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 bla. Nou, is die vader in eerste aanleg belanghebbende?
Ja, met dunkt.
Ja.
Ja.
Nee, oké, okay, helder.
Ja.
Vond ik dus ook. Dus dan zou je ook gewoon duidelijk kunnen redeneren dat op het moment dat de minderjarige in hoog beroep gaat,
ja.
Dat er dan een wettelijke vertegenwoordiging is via de vader.
Dat zou kunnen.
Terwijl die geen gezag heeft.
Oh nee, maar dit is dus
nee.
Maar jij vroeg, is die belanghebbende?
Ja, maar de vraag is nu...
Hij heeft tegenwoordig niet een minderjarige.
Nee, maar dus dat is het aparte. Je komt dus... die moeder gaat dan dat kind natuurlijk niet vertegenwoordigen in hoger beroep. Want die moeder die heeft waarschijnlijk haar redenen dat ze zegt, ik wil niet dat vader.
Dus dan moet er een bijzondere curator.
Maar als het kind geen bijzondere curator heeft verzocht, in eerste aanleg, maar alleen maar zegt, luister, ik wil dat mijn vader zonder gezag nu in het gezag komt, rechter wijst het af, dan is alleen maar dat verzoek gedaan.
Ja, precies.
Nou?
En dan kan, dan kan jij dus niet.
Ja, dat is toch vreemd?
Nou ja, dan moet je dus een advocaat vinden die in hoger beroep gaat.
Ja.
En die advocaat kan dan vervolgens natuurlijk weer om een bijzondere curator vragen. Want dat kan jij zelf doen als minderjarige, ook in hoger beroep.
Oké, helder.
Alleen.
Dus dan krijg je een enorme omzwaai, krijg je
precies.
In hoger beroep, krijg je dan ook nog eens een keertje een nieuw verzoek. Een
nieuw verzoek, bijzondere curator. Ja, ja. Precies.
Ja.
Heel ingewikkeld. Ik heb die casus.
Nee, maar ingewikkeld in die zin. Nee. Want bedoel, als het Hof dat afwijst,
dan ben je weg.
Dan kan je dus niet in hoger beroep tegen de afwijzing van het Hof.
Nee, precies.
Dus ik denk wel dat daar een manco is.
Ja, dat is wel ingewikkeld. Dat is net zo.
Daarvoor vraag ik ook, want zie jij die vader als belanghebbend? Kijk, je zou kunnen zeggen...
Ja, die is belanghebbend, hij is geen vertegenwoordiger van de minderjarigen.
Nee, maar dus ik hoop, je bent het met me eens dat daar wel een manco in zit. Ja.
Nou, daar heb ik nog wel een opening voor.
Mm-hmm.
Maar de vraag is of die geaccepteerd wordt.
Nou, dan wel, ja.
In Strand Lobbe, de uitspraak van het Europese Hof, de key sleutelbeslissing, daar heeft die moeder op een gegeven moment ook, namens de minderjarige naar het Europese Hof gegaan.
Ja.
En dan is natuurlijk ook de vraag, want die moeder was uit het ouderlijk gezag was beëindigd.
Ja.
Dus die kan die minderjarige helemaal niet vertegenwoordigen. Nee. Dus ben jij überhaupt wel, is die minderjarige wel ontvankelijk? Hè? Of kan jij dat als moeder wel doen? Ja. En toen heeft het Europees Hof, die heeft gezegd van het moet wel zo zijn dat een minderjarige niet rechtsmiddelen onthouden worden op de een of andere manier. Dus... Er moeten mensen kunnen zijn die opkomen voor de belangen van de minderjarigen. Ja. Dus op het moment dat jij nou een voogd hebt, maar die doet niks. Nee. Maar het is wel in jouw belang en iemand anders wil dat doen. Bijvoorbeeld de ouder die geen gezag meer heeft. Dan kunnen de omstandigheden zodanig zijn dat jij gewoon bevoegd bent om dan ook namens de minderjarigen beroep in te stellen. Dat is wat het Europese Hof zegt. Dus als we dan op deze casus hebben van jou net, dan dat. Had die vader, maar die zou zelf in hoger beroep kunnen gaan. Want hij is belanghebbend, hè? Dat is natuurlijk het hele eiereneten.
Nee, tuurlijk.
Maar hij kan zelf in hoger beroep gaan.
Maar die wil misschien uit de strijd blijven. Die zegt, luister.
Maar die zou dan misschien namens de minderjarige in hoger beroep kunnen gaan. Dus dat zou misschien kunnen. Ondanks dat hij geen gezag heeft, maar wel op grond van dan de bijzondere omstandigheden die maken dat anders zo'n minderjarige geen rechtsmiddel heeft.
Dus daarmee zeg je eigenlijk gewoon... Wat mij betreft is in zo'n situatie de niet gezaghebbende ouder om wie het uiteindelijk draait. Wel gewoon degene die dus de wettelijke vertegenwoordiging is.
Niet de wettelijke vertegenwoordiging, maar kan hij wel een opening... Nogmaals, ik zie die opening wel op basis van die uitspraak. Ja. Maar ik zie de Nederlandse rechtspraak daar niet zo heel snel bij aanhaken. Dus die nuancering wil ik geven.
Ja.
Het rare is... Even over die informele rechtsingang, 377G.
Ja.
Dat kan dus gewoon. Minderjarig kan een briefje schrijven.
Mm-hmm.
Dus daar kan de rechter wat mee. Een minderjarig kan dus niet gewoon een briefje schrijven naar het Hof.
Nee.
Maar stel, als ouder ga je dan in hoger beroep.
Ja.
Dan wordt die minderjarig wel weer gehoord.
Ja.
Dan hoort het Hof dus weer iets.
Mm-hmm.
En dan geldt, dat zegt de Hoge Raad ook, dan geldt die drie informele rechtsingang, geldt ook in hoger beroep.
Ja.
Dus
tijdens het horen. Ja.
Ja, dan kan het Hof alsnog weer zeggen, hé, maar wat ik nou heb gehoord, ik neem een ambtshalve beslissing, zus of zo.
Mm-hmm.
Wat voor mij toch weer een beetje raar voelt, want in eerste aanleg kan je dus een briefje sturen, dan kan je zo'n situatie creëren, heb je echt een informele rechtsingang. En jij zegt de Hoge Raad, de informele rechtsingang, die geldt ook in hoger beroep. Ja, maar je bent als minderjarige dus wel afhankelijk van dat er dan iemand hoger beroep heeft ingesteld. Want anders telt het niet.
Nee, mee eens. Ja, maar en dan nog eens typisch op het moment dat er een zitting is en je wordt gehoord, dan ineens geldt de informele rechtsingang voor die minderjarige weer wel. Ja. Welke manco's? We hebben eigenlijk
dan kan die daar nog iets zeggen van, dit of dat. Dus, maar... Nou ja, wat mij betreft is gewoon, het is allemaal heel juridisch, maar ook heel interessant. Maar voor mij ook wel weer typisch iets, hè, waarvoor we de hele podcast natuurlijk ook begonnen zijn.
Zeker, met
onvolwassen jeugdrecht. Nou, dit zijn allemaal nog dingen, wat mij betreft liggen er nog heel veel open eindjes, onduidelijkheden, openingen. Ja. En,
prettig is ook wel dat dit eens een keer zaak is zonder jeugdzorgproblematiek. Want die heeft jeugdzorgvest, misschien indirect, maar... Geen enkele rol.
Nee,
hooguit de Raad voor Kinderbescherming die op zitting en middels zittingvertegenwoordiger een visie heeft. Mooi onderwerp. Ja, en voor degene die kijkt of luistert, als je een opmerking hebt van wel mee eens of niet mee eens, deel het graag.
We hebben een mailadres, podcast@eadvocaten.nl.
Ja, en dus, podcast met een C natuurlijk. En
een D.
En met een D, of spel het wel. Zet het anders maar gewoon eventjes in het linkje.
Ja, staat al in het
dat is prima. Hey, maar ja, wat mij betreft een mooi onderwerp. Toch weer twee manco's via ons aangestipt.
Ja, toch? Heel goed.
Nou, dankjewel.
Oké. Okay.